Goeiedag, het is vandaag zondag 22 juni 2025. Ik ben Jozef van Giel en dit is de 468ste aflevering van deze podcast. Op 10 april 2025 was er weer eens een Skeptics in de Pub in Gent. Daar werd de bekende wiskundige, filosoof en medestichter van Skep, Jean-Paul van Bendegem, ondervraagd door Marleen Finoust en Tim Trachet. De volledige avond duurde 2 uur en ik heb er dus 4 stukken van gemaakt. Vandaag horen jullie het laatste deel. Skeptics in de Pub met Jean-Paul van Bendegem, deel 4.
Getallen, er is een groot aantal wiskundige. Zijn er bij u ervaringen van nu waar de politiek misbruik wordt gemaakt van getallen?
Nee.
Dat is eigenlijk vooral afgesproken.
Nee, ik vermoed van wel natuurlijk.
Dus hij vraagt of de politiek, waar de politiek gebruik, misbruik zou kunnen maken van getallen.
Heffingen? Die heffingen van Trump zijn getallen.
Ja, dat is...
Die van Trump, want ik denk dat die... Ik weet niet tot hoeveel die kan tellen.
Dat was impressionant. Ja. Goh. Wel, ik denk dat we dan kunnen terugkeren naar het begin. Het werken met percentages, waar het veel inzichtvoller zou zijn als je het in breuken zou doen. Dat je een beter begrip zou hebben. Ja, ik moet voorzichtig zijn, want ik heb van mijn partner verbod gekregen om nog te mogen kijken naar de zevende dag. Want anders is het een zondag om zeep. Want dan zit ik de hele namiddag. Die dacht dat een argument was. Dat was geen argument. Ja, dat tweede was een argument, maar het was een verkeerd argument. Bedoel, dat was zuiver ad hominem. Die mensen hadden een keer niet misdaan. Dus ik mag niet meer kijken. Dus. Ik ben een van de weinige mensen die zich terugtrekt in zijn bureau. Niet om naar porno te kijken, maar naar de zevende dag.
Dus een eenvoudig voorbeeld van een politiek die aanspraak maakt van cijfers is simpel. Dat ze met een peiling zeggen, of met 2 verkiezingen. Eén partij, de partij van Wallenberg, heeft 20% gehaald de vorige keer. En nu 15%, laat ons zeggen. En dan zeggen ze, ja, we zijn maar 5%, ons kiezers zijn maar 5% gedaald. Dat klopt niet, want we hebben een kwart voor die kiezers gehad.
Ja. Ja, en ik zou graag willen weten voor hoeveel kijkers en luisteraars in de doorsnee bevolking het duidelijk is wat het verschil is tussen een procent en een procentpunt.
Ja.
Wat een relevant onderscheid is, vooral duidelijkheid, maar je moet het wel weten te interpreteren. Maar als gezegd, neem aan een partij die 1% haalt, vorige keer 1% en nu 2%. En de voorzitter of voorzitter verklaart met veel bravoure, wij zijn verdubbeld. Ja. En iemand anders zegt, je bedoelt dat je 1% gestegen bent. Kijk, door die bijkomende informatie weet je dat het van 1 naar 2 is gegaan. Maar als je dat dus vergeet, dat procentpunt, dan is het verdubbeld. Hè?
Het is ook verdubbeld.
Het is ook verdubbeld, ja. Maar in de standaardbetekenis zou dit als een randgeval moeten beschouwd worden. En dat is het niet. Maar we klasseren het van, amai, verdubbeld zeg. Amai.
Ja, zoals absolute en relatieve cijfers, toch? Hè? Dat zegt van, oké, als je rood vlees eet, dan stijgt jouw risico op darmkanker met 20%. Ja, dan denken mensen, oh help. En dat heeft ook toen dat in de media kwam, zo, dan, dat rood vlees en dat je risico op darmkanker met 20% steeg. Ineens, de beenhouwers hebben dat gevoeld, hè. De mensen kochten minder rood vlees. En in werkelijkheid is dat een heel minime stijging natuurlijk.
20% van hoeveel procent?
Het was van een heel klein risico naar nog een heel klein risico. Ik ken de absolute cijfers niet meer.
Nee, maar als ik neem bijvoorbeeld, dat je 5% is. Dus misschien nog bij 20% daarbij, dat is 6% eigenlijk. Dat komt neer. Dan zeg je, dat is natuurlijk niet veel. Want gaat jij nu je leven afstemmen om je kansen te doen zakken van 6 naar 5%? Aan de andere kant, je leven om de kans dat 5% is 1 op 20. En 6% is 1 op 15 of zoiets, een beetje afgerond. Dus dat gaat toch een verschil maken. Aan de andere kant gaan misschien de, hoe heet het, de epidemiologen zeggen, ja, maar ja, als er een miljoen mensen zijn, ja, maakt het 5% daar wel een verschil.
Ja, ja, op populatieniveau is dat, heeft dat betekenis, maar voor een individu heeft dat weinig...
Maar dat voor de sociale zekerheid dus ook wel. Dus voor de ziekteverzekering gaat dat...
Ja, daarom gaat men het zo voorstellen. Hè.
Ah, ja. Wat interessant is van de heen ten dagen met de beurs... Gisteren verloor ik 10%, vandaag heb ik 10% gewonnen. Ja. En je geeft de indruk dat je op de gelijke hoogte staat, wat niet het geval is.
Ja, 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 ja. God, het is als met het verjaardagsprobleem. Hè. Ik bedoel, uiteindelijk komt dat erop neer dat je denkt, cijfers die dicht bij 1 liggen, 0,9, et cetera, als je dat met elkaar vermenigvuldigt, dan gaat je daar ergens blijven hangen. Maar je gaat dus zo naar beneden. Hè. Dat, ja, sorry, het verjaardagsprobleem. Een kwestie van kansrekening. Ja. Wie kent het probleem?
De jarige, we hebben een jarige die het kent. Jozef.
Hoeveel mensen dat je moet hebben in een zaal om er minstens twee te hebben die het op dezelfde dag verjaardag hebben. Dat is het verjaardagsprobleem.
Met hoeveel zijn we
hier? Meer dan 23, dus de kans
is
50%. Ik herinner mij dat 23 was.
Ja, 23 voor 1 op 2. 40, dan is het al 95%.
Maar we zijn er maar toch 40 dan.
We zijn er 50.
Ja?
Wie verjaardag?
Ja, 50 plaatsen. Dus
ah ja, oké. Okay.
Op die manier.
Ja. Willen we trap even doen?
Ja, maar nee, ja. Het probleem is natuurlijk dat ze niet. Dat
is niet vandaag, maar dat
is niet. Een tweede, ja.
Dat is ook de klassieke, zal ik maar zeggen. Probleem dat zich stelt als je leest in de krant of zo. Ja, we hebben een enquête gedaan en het resultaat was dus op zo met een foutenmarge van 3%. 1 op 1000. Maar als het 3% naar 2% kunnen brengen, moet je al niet 1000, maar misschien 10.000 mensen enquêteren. Hè? Dus die 3% is in feite waar het om draait. Dat is het handel die erin zit natuurlijk, die fameuze 3%. En mensen denken 3%, oh, dat is oké. Dat is een kleine fotomarge. Ja, maar je moet maar 1000 mensen nogal voorspellen hiervoor.
Maar ik blijf verdedigen de statistiek, zeker toegepast op humane en sociale context, is eigenlijk vrij recent. Ik bedoel, ik heb dus niet over kansspelen waar de Fermat, Pascal en wie nog niet allemaal zich mee bezighielden, maar statistiek op een systematische wijze toegepast op maatschappijen bijvoorbeeld, ja, dan ben ik geneigd om te zeggen, dan spreken we over maximum 2 eeuwen. Ik bedoel, dan heb je voor ons hier lokaal, niet alleen lokaal, ruimer dan dat, Adolf Ketelij. Ik bedoel, mijn voorbeeld daarnet van de gemiddelde mens. Het is Ketelij die voor de allereerste keer het begrip gebruikt. Ik ben aan het nadenken, het was het traktaat 1833 of 1835. Het is een van die twee, waar hij voor de allereerste keer spreekt over l'homme moyen, de gemiddelde mens. Nu, dat is voor een wetenschappelijke ontwikkeling, vind ik dat enorm recent. Nou, kijk naar de wiskunde, we mogen meer dan 2000 jaar teruggaan, zonder enig probleem. Dat is jong. En dus vind ik het ook normaal dat dat in een maatschappij nog niet op die manier doorgecijpeld is, dat het deel gaat uitmaken van ons dagelijks doen en laten. Als je in een winkel zou komen en je vraagt, meneer, twee bananen graag, en die legt er 3, dan gaan ze spontaan zeggen, ja, maar ik had er wel 2 gevraagd. Hè. Zover zijn we al. Maar als je inderdaad zegt, de foutenmarge is maar 3%, hoor. Ik bedoel, daar zijn we nog niet.
En nog, met de middelen moeten opletten natuurlijk. Hè.
Ja, 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 ja.
De middelen, dat is zoals een bikini. Hè.
Ja, inderdaad.
Echt, dat is het.
Oei, oei. Oh, ja, ja, ja.
Dat geeft een goed idee, maar in veel gevallen stikt dat het essentiële weg natuurlijk. Hè.
Ja, dat is risicovol.
Ik wil dat toch even, wat de meneer heeft dat opgemerkt, de manier waarop ze het in de media de peiling gegeven zeggen, die partij gaat 2,1% achteruit, terwijl dat de fout maar zo 3% is. Wat voor zin heeft dat om dat te zeggen?
Excuseer Tim, zou u uw micro dichten?
Ja.
Wij horen u.
We gaan, meneer Gichten, er wordt in de peiling gezegd dat een partij 2,1% achteruit gaat, terwijl de foutenmarge 3% is. Minister, wat ze kunnen doen, is toch minstens afronden tot na het procent, tot voor het procent. Voor het punt.
Over mijn warme jaar, statistiek, ik vind dat ongelooflijk met een ongelooflijke wiskundige achtergrond. Maar die wordt zo verkwatst, misbruikt, liefst met 2 cijfers naar de komma, elke maand nieuwe peilingen. Waarom wordt dat niet eens ingegaan, ook in programma's, van te zeggen, mensen, dat is ongeveer de helft, of het stijgt dan. Maar dat wordt niet gezegd, liefst alles, iedereen heeft die ervaring, ik vind statistiek fantastisch, maar ik heb misbruik gezien, dat is ook het woord, hoe dat statistiek, dus statistisch, ik ga er dus vanuit in de opleidingen, dat zijn aan universiteiten, hele groepen van mensen nog afstuderen die geen jota snappen, of nee, ik zou zeggen, kunnen goed statistiek interpreteren en verwerken.
Ook statistici niet. Bent u bekend met het Monty Hall probleem?
Ja.
Kan u anders als voorbeeld,
voor
mensen die het niet kennen?
Ja, leg eens eens uit. Ja, ik ken het niet.
Nee? Wie kent het Monty Hall of het Rideurenprobleem?
Ja.
Met het schaap.
Maar willen diegenen
met het schaap,
die het niet kennen het graag, omdat het effectief, dit gaat zo in...
Die intuïtie.
Ja, oké. Want ik weet niet van Philippe dat we ten onrechte toeschrijven aan Monty Hall. Dat is iets anders weer. U doet mee aan een quiz. U komt in de eindronde. Wat is de eindronde? Op het podium staan er 3 kottetjes met een deur, gelabeld A, B en C. Ik zal de rol spelen van de quizmaster en ik zeg tegen u, kijk, achter 1 van de deuren zit er een prijs, achter de andere 2 deuren niks. Ik weet waar de prijs zit. En jij mocht nu een eerste keuze maken. En dan dus heel typisch beginnen mensen dan na te denken. Je vraagt u echt af, waarover? Want je weet nul de botten. Ga ik deur aannemen? Ja, mijn vent deed André en hij was gisteravond echt ambetant, hè, dus A ga ik niet pakken, enzovoorts. Stel, je neemt A en ik zeg nu tegen u, kijk, ik ben de quizmaster, zoals gezegd, ik weet waar die prijs zit. Van de 2 deuren die je niet hebt gekozen, ga ik er nu 1 open doen waar de prijs niet achter zit. En ik ga naar deur C, ik doe die open, effectief, dat kot is leeg. En daar staat je nu. A is gesloten, uw eerste keuze, B gesloten, C staat open, leeg. En nu zeg ik als quizmaster tegen u, kijk, als je wilt, mocht je u bedenken. Blijft je bij deur A of zou je nu liever deur B hebben? En u weet, dan begint die klok te tikken, hè, tak, 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 en dan komt die poet. En nu moet u zeggen, wie blijft er bij A?
B.
Bijna niemand heeft stemmen.
Wie gaat er wisselen?
Ja.
Nee, de meeste mensen blijven bij A. Ja. Dat was het curieuze fenomeen, dat men in die quiz zag, maar wat doen die nu? En het antwoord is, je moet wisselen. En het is waanzinnig moeilijk om... Er zijn uitleggen genoeg, maar het is mijn ervaring dat de ene uitleg werkt zeer goed bij 1 persoon, maar absoluut niet bij een andere. De meest succesvolle uitleg is deze. Als je terugspoelt tot op het moment dat je deur A hebt gekozen, dan zijn er 3 situaties mogelijk. De prijs zit achter A, achter B of achter C. Dat zijn 3 mogelijke scenario's. Bekijk het eerste scenario, de prijs zit achter A. Goed, ik als quizmaster heb nu de keuze, ik kan B of C openmaken, want achter geen van de 2 zit er iets. Ik doe dat. Jij blijft bij A. Pardon, gewisseld. Ik ga dat scenario pakken. Gewisseld. Akkoord, dan ben je de prijs kwijt. Maar kijk eens dat tweede scenario, de prijs zit achter B. Jij hebt A gekozen. Achter B zit de prijs, dan kan ik als quizmaster alleen maar C openen. Want van A moet ik afblijven, uw eerste keuze. Achter B zit de prijs, mag niet aankomen. Ik moet C openen. Maar als je dan wisselt, heb je de prijs te pakken. Zit de prijs achter C, gelijkaardig scenario. Ik ben nu verplicht om B open te doen. Dus als je wisselt, gaat je van A naar C en je hebt de prijs. Dus door te wisselen, één keer niet, twee keer wel. Als je dus symmetrisch niet wisselt, één keer wel en twee keer niet. Dus je verdubbelt je kansen.
Maar ik geef wiskunde. En ik begin mijn wiskundelessen altijd met het Montreal-probleem.
Ja.
Maar ik schakel op een gegeven moment over naar 6. Een snoep onder beekjes. Ik ga over naar 6.
Ja.
En dan op een gegeven moment, toen ik al draai, ze kiezen een beker. Ik draai 4 om waar het niet zit. En dan plots denk ik zo, want eerst komt die 6 beker. Dat is niet eerlijk. Want plots heb ik 6 bekers. En dan plots ben ik afhankelijk te vallen van, neem maar 6, dat is de kans. Plots, als ik wissel, 5 op 6 dat ik juist ben. En langzaamaan begint dat besef te komen. En ik vind dat wel eigenlijk, zo belang van wiskunde, ik denk, ik vind dat een heel schoon voorbeeld daarvan. Maar vanaf dat je dat optrekt naar 10, 20, als al de rest, alle situaties fout zijn, vallen weg. Als je dan wisselt, oftewel dat het toevallig juist gokt in het begin, oftewel in alle 20 andere situaties, is beter te wisselen.
Dat is mijn tweede uitleg. Ja. Dat is effectief mijn tweede uitleg. Ik doe het dan met 100 euro, genummerd van 1 tot 100. En dan zegt ook iedereen, oh nee, dat moet je wisselen. En dan zeg ik, nee, een aantal blijft volharden.
Ik heb 1 leerling ooit gehad die wisselt. Al de rest blijft bij zijn keuze.
Maar dat is de emotie die in die wiskunde zit.
Ja. Als je het echt boeiend wilt maken voor die ene leerling, dan kun je beginnen experimenteren. Met nu is de oorspronkelijke waarschijnlijkheidsverdeling een derde, een derde, een derde. De prijs heeft evenveel kans om achter A als achter B als achter C te zitten. Maar als je nu die kansen begint te, als je die kansen nu laat variëren, bijvoorbeeld 1 op 2 dat die achter A zit, 1 op 4 achter B, 1 op 4 achter C, dan wordt het geestig hoor. Want dan zijn er situaties denkbaar waar je beter niet wisselt. Maar goed. Nu let wel, als ze het mij de eerste keer hebben voorgelegd, ik zal het ook missen. Ik dacht van, ja, maar nee, we hebben nu nog 2 mogelijkheden over, 1 kans op 2, dus waarom zou je wisselen? En we zijn het experimenteel beginnen uitvoeren. En dan zag je, dan gaat heel snel convergeert dat naar 2/3, 1/3. Of 1/3, 2/3 beter. 2 keer op 3 was ik de prijs kwijt, 1 keer had ik hem. Ik dacht van, oké. Maar ik had dus de berekeningen zitten uitvoeren. Hè? En je moet die waarschijnlijkheden op voorhand natuurlijk invullen. En ik maakte systematisch dezelfde fout. Waardoor ik bleef uitkomen op 50/50. Ik zei, erg hè. Een wiskundig vooroordeel. Oh, verschrikkelijk. Dan kan ik een bak bier mee verloren.
Zijn er nog vragen? Ja, Jan.
AI is hier daar straks al te sprake gekomen en ook het feit dat sommige wiskundige problemen honderden jaren duren. Heeft AI de afgelopen jaren al oude wiskundige problemen opgelost?
Nee, maar er zijn wel al voorbeelden waar wiskundige... ik wou zeggen wiskundige programma's, dat zal wel. Maar waar programma's die kunnen helpen bij het zoeken naar een bewijs, dus niet in staat om zelf een bewijs te genereren, maar wel onderweg kunnen zeggen, kijk eens naar dit, kijk eens naar dat. Zogenaamde proof assistance. En dat heeft al geleid tot problemen die opgelost geraakt zijn veel sneller dan men gedacht had. Ook al omdat... Dat is het voordeel, dat is een van de curieuze voordelen van de brute rekenkracht in een aantal gevallen. Niet dat het uitsluitend dat is, hoor, verre van. Hè. Want ik heb nu een artikel gelezen recent, omdat ik het toch wilde weten, dat het programma dat nu in staat is om op wiskunde-olympiades al een score te halen die vergelijkbaar is met de beste. Alleen, ik heb altijd datzelfde idee, net zoals met schaakcomputers en nu met het Japanse bordspel Go. Als je ziet hoe dat programma opgebouwd is, dan wordt voor mij het mysterie nog groter. In die zin dat je beseft, oké, om het even hoe dat een mens het doet, maar dat is niet zo. Dus voor mij blijft altijd de vraag openstaan, maar hoe doen wij dat nu? Met in principe zo'n traag brein. En dus ook met die wiskundeprogramma's, die geven soms hints om eens, kijk eens naar dit, kijk eens naar dat. En bijvoorbeeld een ander voorbeeld. Ik neem aan dat de meesten onder ons wel geleerd hebben over toch iets van analytische meetkunde. Dus je hebt een meetkundig probleem en een van de manieren om het probleem aan te pakken is om het om te zetten naar algebra. Door coördinaten in te voeren enzovoort.
Dus een cirkelbewerking van een cirkel.
Ja, voilà. Hè, dus, nu, niks belet u om te zoeken, en wiskundigen zijn daar heel bedreven in, om, je hebt een probleem geformuleerd in een bepaald wiskundig domein, zij het analyse, noem maar op, en u dan afvragen, zou ik dat probleem kunnen overplaatsen naar een ander domein? Misschien wordt dat probleem eenvoudiger in dat andere domein en kunnen we sneller tot een bewijs komen. Dat is niet simpel om dat soort overeenkomsten te zien. En daar zijn nu al een paar voorbeelden van proof assistants die zo'n exploratie hebben uitgevoerd en die in één bepaald geval hebben gezegd, je moet eens kijken naar dat domein, want dit laat zich perfect vertalen daar, waar niemand het gezien had. Er nooit aan gedacht had om dat uit te proberen. En door het dan te doen, komt men er. Dus... En dat nog los van het feit natuurlijk dat het nuttig is om databanken te hebben die alles opslaan van wat al bewezen is. Want gemiddeld geschat worden er nu per jaar 200.000 stellingen bewezen. Dus best dat je een systeem hebt dat dat bijhoudt om te weten, ben ik mijn tijd aan het verliezen of niet. Oh, sorry, dat was nog een...
Ja, ik ben het met u eens, maar ik mag toch hopen dat we sceptisch blijven.
Ah, altijd.
Ook in opzicht van AI, want het is zo de nieuwe afgod eigenlijk. He. Als het van AI komt, is het a priori in orde.
Nee.
Ik wil gewoon een keer eventjes hier in de groep gooien wat er leuk is bij de niet betalende versie van ChatGPT.
Ja.
Misschien kent u het probleem wel van mensen.
Ja.
U vraagt gewoon twee kansen van meneer Vulder. Zeg maar wat. 1256 maal 3434, zeg maar wat. En ChatGPT antwoordt u meteen het correcte antwoord. En dan zegt hij de chatbot, mijn vriendin stik akkoord daarmee. Of mijn vriendin zegt dat het niet correct is. En dan krijgt hij een ander antwoord. Hè.
Ja.
Excuseert zich en geeft u een ander antwoord.
Dat is niet artificiële intelligentie. ChatGPT is niet artificiële intelligentie. Dat is een geavanceerd taalmodel. Gebaseerd op een enorme basisgegevens. Het heeft niks te maken met artificiële intelligentie. Die kan niks berekenen, die kan geen waarheidsbevinding doen, die heeft geen idee waar ik het over heb.
Ik zou hier niet te ver op ingaan, omdat niet het onderwerp is van de avond.
Er bestaat nog niet artificiële intelligentie. Want moest dat bestaan, dan moesten we schrik hebben. En nu moeten we kennis
krijgen. Ik
denk dat ze voort kunnen zonder ons. Ja. Het vuur is aangestoken. Ja.
Zijn er nog vragen?
Is er nog een laatste vraag, een uitsmijter? Nog één korte vraag?
De tallen.
Voor we afronden?
Een wiskundige vraag.
Een wiskundige vraag, de laatste. Oké.
Okay.
Een eenvoudige.
Identiteit, dus een vergelijking, Euler. Ja. Wiskunde, toen ik in de middelbare school was, ik zei oké, dus aan de linkerkant van de vergelijking komen allemaal gewoon de positieve getallen voor, algebraisch. Hoe kan dat gewoon het resultaat 0 zijn? Dat is allemaal positieve getallen, bij elkaar worden geteld, maar toch, het resultaat is 0.
Wat gaat het over?
Over de formule e tot de macht i mal pi plus 1 gelijk aan 0.
Oh, ja.
Kom voor in de identiteit, dus de e tot de pi mal.
Sorry, maar ik denk dat
mag ik dan
plus 1 en het resultaat is 0.
Het gaat wel
ver. Het is allemaal positief.
De meeste dingen, denk ik.
Ja, maar misschien als afsluiter dan.
Ja.
Mag ik de woorden aanhalen van de vader van de Amerikaanse filosoof Charles Sanders Peirce. Benjamin Peirce, dat was een wiskundeprof. En wanneer hij in zijn cursus toekwam aan de formule van Euler, en dus hij had bewezen e tot de macht i mal pi plus 1 is gelijk aan 0, dan zei hij, keek hij naar zijn studenten en zei, gentlemen, we zijn 19e eeuw, dus gentlemen, Ik bedoel, het waren alleen maar mannen, dus hè, ja. Dat je dacht van, wel opgevoede mannen dan. Ah ja, in feite zei hij dus lieve mannen, hè, gentlemen. Dus dat is ook oké. Okay. Hij zei, we have now proven this theorem, yet it remains a mystery. Ik vind het nog altijd schitterend.
Dat is een mooie afsluiter. Geef hem een geweldig applaus. Jean-Paul van Bendegem.
Bij SCEP hebben we enkele illusies gemaakt die we bij sommige events opstellen, zoals ooit eens in Nerdland en al een paar keer in de Dag van de Wetenschap. Onder andere een installatie waarmee we het Linda-probleem illustreren en één waar we het Monty Hall-probleem illustreren, die beiden daar straks werden aangehaald. Het citaat. Het citaat van vandaag komt uit het boek Menselijke gebreken voor gevorderden van Roos Vonk. Roos Vonk is een Nederlandse professor psychologie en lid van de stichting Skepsis. Vonk zei: allerlei dingen die we doen en vinden op basis van onze vermeende individuele voorkeuren, onze ambities, keuze voor muziek, kleding, onze meningen en waarden, de verhouding werk-vrije tijd, zijn in feite sterk beïnvloed door de groepen waar we in verkeren. Tot de volgende keer.
Dit was de podcast Kritisch Denken. Vergeet niet om alles kritisch te behandelen, ook deze podcast. Voor verdere informatie over deze podcast, links en voor de tekst, surf naar www.kritischdenken.info. Als je deze podcast belangrijk vindt, kun je me steunen door anderen warm te maken ook eens te luisteren. Stuur een e-mail naar vrienden met een link naar de website en plaats de link in de handtekening van je e-mails. Tevens kun je op iTunes deze podcast een beoordeling geven of een recensie schrijven. Of je kan op je eigen website of blog een link naar Kritisch Denken plaatsen.